hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 26, daarvan de versen 8 en 9. Psalm 26, vers 8 en 9. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. En het negende vers, wanneer ge uw arm verheft, de snode zondaar treft, wees gij dan, Heere, mijn toeverlaat. Doe mij met hem niets neven. O nee, behoed mijn leven als gij de man des bloeds verslaat. 8 en 9 van Psalm 26. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend zingen wij Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, daarvan het negende hoofdstuk. We noemen nu als schriftlezing Romeinen 9... na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 36, het derde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Lezen Romeinen 9. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen die mijn maagschap zijn naar het vlees. Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen? Welker zijn de vaders en uit welke Christus is zoveel het vlees aangaat? De welke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis: omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs, als hij uit één bevrucht was, namelijk Isaac onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij ver. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm en zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan diens hij wil en verhardt die hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere vat ter onere? En of God willende zijn toorn bewijzen, zijn macht bekend maken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn bemin. En het zal zijn, in de plaats waar tot hen gezegd was, gijlieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende Gods genaamd worden. En Jesaja roept over Israël, al waar het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden, want hij volijnt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zebaot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven is, ziet, ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis, en een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We gaan vanavond verder met de behandeling van het eerste hoofdstuk van onze Dordtse leerregels. En de tekst voor de prediking kunt u vinden in Romeinen 9, dit hoofdstuk. Daarvan het 20ste en het 21ste vers. Romeinen 9, de versen 20 en 21, waar het woord van de Heere en onze tekst luidt. Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? In het licht van deze woorden willen we lezen uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 1, paragrafen 15 en 16. En al zal ik vanavond wel iets zeggen over paragraaf 16... We zullen de volgende keer, zo de Heere dat geeft, nog een keer op paragraaf 16 terugkomen. Maar ik lees hem vanavond alvast wel. 15 en 16. Paragraaf 15. Deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wijst en prijst ons de Heilige Schrift daarmee de allermeest aan, wanneer zij wijders getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren. Of in Gods eeuwige verkiezing voorbij gegaan, namelijk die, welke God naar zijn gans vrij rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de gemene ellende te laten, in de welke zij zichzelf door hun eigen schuld hebben gestort en met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen, maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, eindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om de andere zonde, om alle andere zonden tot verklaring van zijn gerechtigheid te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. En dit is het besluit der verwerping, het welk God geen zins maakt tot een auteur van de zonde, het welk is godslasterlijk te denken, maar hem stelt tot haar verschrikkelijke, onberispelijke en rechtvaardige rechter en wreker. En dan paragraaf 16, die het levend geloof in Christus, of het zeker vertrouwen des harten, de vrede der consciëntie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus in zich nog niet krachtig gevoelen, en nochtans de middelen gebruiken door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden wanneer zij van de verwerping horen gewagen, nog zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen der middelen vlijtig voortgaan naar de tijd van overvloediger genade, vurig verlangen en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden degene die ernstig begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden en nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zo ver nog niet kunnen komen als zij wel wilden, aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Maar deze leer is met recht schrikkelijk voor degene die God en Christus, de zaligmaker, niet achtende, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vleeses geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Tot zover willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Wanneer wij, Heere, vanavond samen zijn in dit kerkgebouw voor de tweede dienst op deze zondag, dan hebben wij hetzelfde nodig wat we deze morgen niet konden missen. En dat is dat u komt, inkomt met de werking van uw geest. En dat u door woord en geest ons onderwijs geeft. Dat hebben we allereerst nodig wanneer wij de boodschap vanavond opnieuw mogen uitdragen. Want dan hebben we de dingen overdacht. Wanneer het alleen van onze voorbereiding zou komen, Heere, wat is het dan arm? Wil u ons de dingen die overdacht zijn helder voor ogen brengen? En wil u er zo in meekomen dat we de boodschap in alle schriftuurlijkheid en in alle eenvoud en in alle geestelijkheid mogen ontvangen? En dan weet u dat we vanavond staan voor een aangrijpende en een diep indringende stof. Iets waar het niet makkelijk is over te preken. Iets waar het ook niet makkelijk zal zijn om naar te luisteren. Het gaat zeker in het begin van de prediking over het decretum horribile. Het vreselijke besluit. Het besluit van de verwerping. En nochtans een rechtvaardig besluit. Nochtans een besluit waarin uw deugden verheerlijkt worden. Heere, wie kan het verstaan? We willen uw goddelijke raad en uw goddelijke majesteit aanbidden. Maar we belijden het. Zelfs als we er iets van mogen beseffen hoe groot en hoe vreselijk gealom zijt in uw verheven heiligdom. Aanbiddelijk opperwezen, we belijden het dat wij uw majesteit niet kunnen begrijpen. Dat onze kleine verstanden te klein en te beperkt zijn om te verstaan wat gij in uw majesteit beschikt. Heere, leer ons daarom uw majesteit te aanbidden. En leer ons ook na te speuren wat gij in uw majesteit in uw woord geopenbaard hebt. En dat bidden we heel bijzonder met het oog op de stof, de leerstof van deze avond. Heere, geef dat we niet aan onze menselijke nieuwsgierigheid mogen toegeven en de geheimenissen van het besluit van de verkiezing en van de verwerping curieuselijk al te nieuwsgierig zouden onderzoeken. Maar dat we ons houden zouden, strikt en streng houden zouden aan wat u geopenbaard hebt. Want de verborgen dingen, dat wat in het geheim en in de geheimenissen van uw raad besloten is, dat is voor u de Heer. Maar de geopenbaarde dingen hebt gij ons mensenkinderen gegeven om die te doen. En dan klinkt het ons ook vanavond, al is het in een wat andere toonzetting dan vanmorgen tegen. Wend u tot mij toe, bekeert u. O Heere, dat we die roepstem mogen verstaan en ter harte nemen. Want we hebben het bij het voorlezen van de belijdenis der vaderen gehoord. Dat de leer van de verwerping hen verschrikken moet. Die de bekering ver van zich werpen. En die onverschillig voortleven. O Heere, geef, we bidden het eerbiedig. Dat zij die zo gerust door kunnen leven. Zo rimpelloos en zo onberoerd wakker geschud mogen worden. O geef dat de diepe ernst van deze eeuwige zaken op het hart gebonden mag worden. En dat we niet meer door kunnen leven. Heere, zou u dat willen geven. Maar wanneer er onder ons zijn, en u weet ze zijn er onder ons, die met deze dingen soms zo vastlopen. En soms in de bange vragen van het hart neergebogen zeggen, zou het ook zijn dat er voor mij geen genade is. Heere, wanneer ze vanavond horen over de verwerping, geef dat zulke mensen daardoor zich niet al te zeer laten ontmoedigen. Maar dat zij, zoals het in de belijdenis ook verwoord is, mogen uitgedreven worden om u te blijven aanroepen. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten. En dat ze uitzien naar de tijd van overvloediger genade. En dat ze blijven kloppen aan de poort van uw genade. Heere, leer ze dan maar zichzelf afschrijven. En leer ze maar de dood schrijven op eigen werk. Maar hoge gedachten hebben van u. Die toch aan armen uit genade uw hulp ter verlossing wilt schenken en hun zielen gadeslaan. Heere, geef dat dat ook ervaren mag worden, want dat is toch uw welbehagen. Dat ge juist op zulke mensen neerziet. Want u hebt het zelf gezegd, dat ge uw welbehagen betoont aan hen die nederig naar u vragen. U vrezen, uw hulp verbeiden en door uw hand zich laten leiden, Heere, werk dat in ons leven. En werk het krachtig, zodat het ook zichtbaar mag worden. We bidden u ook voor allen die iets mogen kennen van de vrezen van uw naam, uw kinderen. Heere, er zijn eronder die nog zo van verre staan. Ach, er ligt toch ook in de geweldige diepe woorden over de verwerping geen aanleiding dat zij zich onder de verworpenen zouden scharen. Al moet er heel veel van hunzelf in de verootmoediging beleden worden, dat het voor u niet kan bestaan. Maar nochtans, u hebt het gezegd, dat u het rokende vlaswiek niet zult uitblussen. Heren, ook de kleinen in de genade, u wilt ze niet ontmoedigen, maar u wilt ze opbeuren, u wilt ze vertroosten. Mensen die niets meer hebben bij zichzelf, maar in wier hart het leeft, indien ik de zoom van zijn kleed zou aanraken, ik zou gezond worden. Heren, dat dan zulke mensen door de prediking van deze diepe geheimenissen niet afgeschrikt mogen worden, maar juist gedreven mogen worden, gelokt mogen worden, om het nu in al hun armoe en bij al hun vragen, en al staan ze nog voor zoveel dingen, om het bij u te zoeken. Heere, maak ons zo werkzaam met de dingen van u en van uw woord. En wil u daartoe de prediking van vanavond ook gebruiken. Heere, geef dat we op deze bijzonder warme zondag in het spreken en in het luisteren niet gehinderd mogen worden. Wil u, Heere, het zo maken dat wanneer we kort vanavond bij deze dingen stilstaan, het zo mag zijn dat de korte boodschap gebruikt en gezegend mag worden. en wil u de naprediker zijn. Geef dat ook de temperaturen wat af mogen nemen, opdat het vooral voor hen die ziek zijn, of voor hen die met een lichamelijk gebrek tobben, of onze bejaarden, onze ouderen, wat draaglijker mag worden. Wil u ook waar het land roept om water, regen geven. En wil u ons en onze kinderen, met al degenen die uit ons midden op vakantie zijn en korter of verder weg vertoeven, wil u ze alle bewaren en wil u ons allen weer bij elkaar brengen. Niemand van ons onbekeerd door de dood wegnemen. We bidden van u, Heere, zegen gij ons samen. En wil u alles wat een hindernis kan zijn aan zonde en verkeerdheid genadig wegnemen. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. We zingen uit de eerste psalm de versen 1, 2 en 3. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 1, vers 1, 2 en 3. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit daar zulke samenrotten die roekeloos met God en godsdienst spotten. Het tweede vers. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond, geplant bij een stroom. En het derde, gans anders is het met hem die het kwaad bemint. 1, 2 en 3 van de eerste psalm. het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Dat is Psalm 147, het zesde vers. Geliefde gemeente, sommigen van u weten misschien wat de beroemdste preek is die ooit in Amerika gehouden is. Het is de preek van Jonathan Edwards, zondaren in de handen van een toornend God. Dat is die preek onder welke zoveel wonderen gebeurd zijn en veel mensen tot inkeer gekomen zijn. Begin van de 18e eeuw. En het is de preek die sinds die tijd tot op de dag van vandaag nog steeds op de middelbare scholen verplicht als lectuur bij het Engels gegeven wordt, zodat de hele natie, althans degene die een klein beetje opleiding hebben, die preek altijd wel een keer onder ogen gehad hebben. En vandaar ook dat die preek niet alleen heel bekend is, maar ook buitengewoon gehaat is. En er wordt zelfs in allerlei geleerde artikelen nog wel geschreven over die Calvinistische prediker Edwards, die geloofde in een heilig en in een rechtvaardig God. En er zijn zelfs door zogenaamde literatoren rijmpjes gemaakt, want dat noem ik geen gedicht. Rijmpjes gemaakt over de God van Mr. Edwards. De God van Holy Terror. De God van de heilige verschrikking. En dan valt het telkens weer op wanneer de mensen uit de kringen van de psychologie en van de literatuur zich aan deze dingen gaan vergrijpen, dat ze altijd weer vastlopen op die gedachte die je bij Edwards vindt, heel openlijk en heel helder in zijn prediking, dat God verkiest en verwerpt. En dan zegt men, wij hebben zoveel moeite met die leer van de uitverkiezing, die uiteindelijk bij Calvijn en als men nog verder teruggaat bij Augustinus al voorkomt, dat God van eeuwigheid beslist wie zalig worden en wie niet. Dat is in de leer van die oude Calvinisten uit Amerika en ook van Calvijn zelf en van een kerkvader als Augustinus en, laten we dat meteen maar zeggen, de apostel Paulus, de schrift zelf. Daar loopt men op vast. En nu zullen we het vanavond zeker erkennen. Wanneer het heel in het bijzonder gaat over dat besluit van de verwerping, dan kunnen we daar alleen maar met een heilige schroom en met iets van vrees over spreken. Calvijn, die zo nadrukkelijk de verkiezing en de verwerping geleerd heeft in zijn geschriften, sprak over het besluit van de verwerping als het decretum horribile, een vreselijk besluit, want het is ook een huiveringwekkend besluit, dat God besloten heeft mensen in hun zonde te laten. Maar niettemin moeten we ook over dit ontzaglijke, huiveringwekkende besluit de schriften naspreken, opdat vanuit het heldere, klare getuigenis van de schriften aan ons gezegd wordt dat die leer van de verwerping ons tekent. En laat dat meteen maar duidelijk zijn, wat wij alle verdienen, niemand uitgezonderd. En opdat die leer van de verwerping ons zou uitdrijven om de Heere te zoeken nu het nog kan, in het heden van de genade. En zo willen we samen stilstaan bij de leer van de verwerping. Er zijn twee gedachten. In de eerste plaats is die leer een reden om te vrezen voor Gods recht. En in de tweede plaats is die leer een reden om te vluchten tot Gods genade. De leer der verwerping, dat is een leer die een reden is om te vrezen voor Gods recht. En dat vinden we in artikel 15. En in de tweede plaats een reden om te vluchten tot Gods genade. Artikel 16. Wel, het gaat in dit eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels over de uitverkiezing. En die uitverkiezing hebben de Dordtse vaderen nu in de artikelen die de afgelopen weken onze aandacht vroegen uitvoerig behandeld. En daarin werd het telkens weer zichtbaar hoe de uitverkiezing besluit is waarin God van eeuwigheid heeft uitverkoren degene die behouden worden. Dat wil zeggen voordat de wereld geschapen is, voordat de mensen begonnen te leven, heeft God al besloten wie hij zou zalig maken. Hun namen staan geschreven in het boek des levens. En degenen die uitverkoren zijn, ze zullen ook zeker zalig worden. Want God heeft niet alleen besloten om ze zalig te maken in de eeuwigheid. Maar ook besloten om alle middelen die nodig zijn om de uitverkorenen tot zich te trekken. Tot bekering te brengen. Al die middelen heeft God ook vastgelegd. Hij heeft vastgelegd dat Christus zou komen en zijn bloed zou geven voor al degenen die hij aan hem gegeven had. Hij heeft vastgelegd dat de Heilige Geest zou uitgestort worden om het heil van Christus uit te gaan delen. Hij heeft besloten dat het evangelie van Christus verkondigd zou worden aan alle creaturen. Hij heeft besloten dat het evangelie van Gods genade ook verkondigd zou worden in deze lage landen bij de zee, nu al vele eeuwen. Hij heeft besloten dat op de dag van vandaag hier in deze gemeente in Middelharnis het woord van vrije genade verkondigd zou worden. En dat zijn allemaal tekenen dat God zijn welbehagen volvoert. En waar God zijn welbehagen volvoert in het zenden van de boodschap van vrije genade, daar betoont hij het, dat hij nog werken kan en werken wil. En zo ligt er in de leer van de uitverkiezing een geweldige bemoediging. Maar het is zo zijdelings al verscheidene keren aan de orde geweest, dat die leer van de uitverkiezing ook zijn tegenzijde, een andere zijde heeft. Want niet allen zijn uitverkoren. U leest dat heel nadrukkelijk in het begin van artikel 15. Deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wijst en prijst ons de Heilige Schrift daarmee de allermeest aan, wanneer zij wijders getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren. Laten we nog even bij die eerste zin stilstaan. De schrift prijst die onverdiende verkiezing daarmede aan dat niet alle mensen zijn verkoren. Dat betekent dus dat het feit dat er een verkiezing is, degene die het door genade weten mogen dat ze een kind van God zijn, diep moet verootmoedigen. Want de Heere maakt de onderscheid waar helemaal geen onderscheid is. Wij, wanneer we iets mogen weten van Gods genade, zijn niet beter dan al die mensen die in zonde en in eigen gerechtigheid hun leven leiden. God maakt de onderscheid. En dat is enkel genade. Waarom was het op mij gemunt, daar zoveel anderen gaan verloren? Inderdaad, ootmoedige dank. Wanneer we iets weten mogen op Bijbelse gronden van dat genadewerk van God in ons hart. Maar ja, zegt u, dan is dat toch niet verkoren zijn, dat voorbijgegaan zijn, zoals dat hier genoemd wordt, iets ontzettends inderdaad. En we willen daar ook iets van zeggen in het licht van wat het woord van God en onze belijdenis ons vanavond voorhouden. Sommigen zijn niet verkoren, zo lezen we, maar zijn in Gods eeuwige verkiezing voorbij gegaan, namelijk die welke God na zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de gemene ellende, dat betekent in de algemene ellende, te laten, in de welke zij zichzelf door hun eigen schuld hebben gestort. En met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen, maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, eindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden tot verheerlijking van zijn gerechtigheid te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. Stuk voor stuk diep aangrijpende woorden. Maar wel woorden waar een bepaalde lijn in ligt die we vanavond beslist moeten onderstrepen. Een lijn die we al eerder aangestipt hebben en dat is deze. Dat wanneer het gaat over de verkiezing tot de zaligheid, dat alle nadruk ligt op het pure, op het vrije van de genade van God. Als iemand zalig wordt, dan is dat enkel en alleen Gods eeuwig welbehagen. Daar zit niet van ons bij. Maar als Gods mensen verworpen heeft, dan is dat altijd vanwege eigen schuld. De verkiezing enkel genade. De verwerping Gods verwerping vanwege eigen schuld. En dan moet u dat nog maar eens goed nalezen thuis in dit 15e artikel. Ik zal een paar dingen onderstrepen die het waard zijn om onderstrepen te worden. God heeft sommigen niet verkoren, maar hij ging ze voorbij. Hij ging ze voorbij. En waarom ging hij ze voorbij? Wel, hij besloot ze in de algemene ellende te laten. En waarom besloot hij ze in de algemene ellende te laten? Omdat zij zichzelf door eigen schuld daarin hebben gestort. Hij besloot ze ook niet met het zaligmakend geloof en de genade van de bekering te begiftigen, omdat ze in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, om hun ongeloof en ook om hun andere zonde voor eeuwig veroordeeld zouden worden. Dus telkens hoort u om eigen schuld, om eigen ongeloof, omdat ze eigen wegen verkozen en de wegen van God niet wilden bewandelen. Alle nadruk ligt hier op het feit dat God zichzelf verheerlijkt wanneer zondaren door eigen schuld eigen wegen gaan. En dat is van grote betekenis. Want de gewone vraag die bij de uitverkiezing en vooral bij de verwerping telkens weer naar voren komt is: als je nou niet uitverkoren bent, wat kan je het helpen? Mijn beste vriend, in het licht van schrift en belijdenis, wanneer u verloren zou gaan, u kunt het helpen. Want u gaat verloren om eigen schuld. Ja, maar ik kan mezelf toch niet bekeren, dat is wat anders. Maar het is uw eigen schuld. Daar ligt de volle nadruk op. In de woorden die we gelezen hebben. Maar ook niet. Ik heb het in mijn korte leven wel gezien en gevreesd. Dat er mensen zijn waarvan je uiterlijk zegt, als God daar niet in tegenkomt, dan geven ze zichzelf over aan de verharding. En uiteindelijk zal God hen geven, overgeven aan de verharding. Ja, zegt iemand, maar als je nou zo hard bent, is er dan nog hoop? Zeker. Het wordt wel steeds moeilijker. Want die verharding, weet u, dat is net als een eeltlaag. En je hebt sommige mensen die heel veel met hun handen werken, die echt van die verwerende handen hebben, en die eeltlaag die koekt aan en die groeit aan. Dat is een heel natuurlijk proces. Nou, zo is het met de verharding van het hart. Dat is een eeltlaag. Die huid van het hart, laat ik het zo mogen zeggen, die wordt steeds dikker en steeds grover. Steeds ondoordringbaarder. Maar God kan het hardste hart verbreken. En zolang als wij leven en onder de prediking van het woord, onder de prediking van het evangelie van genade en onder de roepstemmen van de bekering verkeren, kan God en wil God ons in het hart grijpen. Het allerontroerendste voorbeeld? Judas.
U zegt Judas? Ja, Judas. Judas, nou u weet, we zeggen het met beving, een verworpene. Wee die mens, had de profeet al gezegd. Door wie deze dingen geschieden zouden, het ware hem beter dat hij nooit geboren ware. Dat wordt van Judas geprofeteerd, van de verrader van de Heere Jezus. Het ware hem beter dat hij nooit geboren ware. En Judas, de discipel van de Heere Jezus, eerst loopt hij mee. Eerst preekt hij mee, want de 12 zijn uitgezonden om te gaan preken. Eerst verblijdt hij zich mee, maar dan op een zeker moment, en we weten niet precies wat er in dat hart van Judas toen gebeurd is, want dat wordt niet in de schrift uitvoerig beschreven, toen heeft hij zich aan de Heere Jezus geërgerd. En toen is hij plannen gaan smeden om de Heere Jezus te gaan verraden. En nooit vergeten, terwijl hij in zijn hart plannen smeden om de Heere Jezus te gaan verraden, is hij getuige geweest van de ontroerendste woorden van de Heere Jezus. En van bijzondere tekenen. Hij heeft de intocht in Jeruzalem meegemaakt. Dat ze alle riepen, Hosanna, gezegend is hij. En hij heeft de Heere Jezus zien staan bij het graf van Lazarus. En hij heeft de Heere Jezus zien neerdalen naar Jeruzalem, snikkend, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, toch gij hebt niet gewild. En toen het gebeurde, dat verraad van Judas, na al die dingen die hij eigen ogen gezien had, toen komt Judas in de hof. En Judas valt met al die andere soldaten, leest u het maar na in Johannes 18, achterover, als de Heer Jezus naar voren komt en zegt, ik ben het. En voordat Judas dan tot de Heere Jezus komt en aanstalten gaat maken om hem een kus te geven, zegt de Heere Jezus, Judas, verraad gij de Zoon des Mensen met een kus? En misschien kennen sommigen die ontroerende preek van Robert Murray McShane. Als u het boek hebt, moet u het maar eens nalezen. De bron van zaligheid. Bekende bundel. Daar staat een preek in over deze tekst. Judas, verraad gij de Zoon des Mensen met een kus? En die preek heet, Jezus, het hart van de verrader vertederende. En daar wordt heel duidelijk in gezegd dat deze Judas maar niet zomaar overgegeven is. Maar dat de Heere met eerbied gezegd nog voor het laatst geklopt heeft op de deur van zijn hart. O gemeente, zeker wanneer wij onder het woord verkeerd hebben, de meeste van ons van kindsbeen af, als wij verloren moeten gaan, laat de Heere ons niet zomaar verloren gaan. Maar heeft hij geklopt en genodigd, heeft hij geroepen en ernstig gemaand, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En daarom is de leer van de verwerping enerzijds een ontzaggelijk ernstige roepstem aan mensen die in ongeloof en onbekeerlijkheid verharden. Of zoals het staat in het slot van artikel 16. Deze leer is met recht schrikkelijk voor degene die God en Christus, de zaligmaker, niet achtende, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en de wellusten des vleeses geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. O, ik zou wensen dat voor sommigen die misschien zo leven, jong of al wat ouder, dit woord door de Heere als een pijl gebruikt werd om u heilig ongerust te maken. Heere, wat zal het zijn als ik bij al die preken, bij al die roepstemmen, bij al die waarschuwingen, bij al die nodigingen, toch, ondanks dat alles, om zal moeten komen, een verworpene zal blijken te zijn. Ontzettend. Want vergeet het niet, gemeente. Wanneer wij het woord van de Heere gehoord hebben, wanneer de Heere ons onder de prediking misschien het hart wel eens vertederd heeft, wanneer misschien een waarschuwend woord diep doordrong en toch verzet, en toch in ons verkrampte systeem misschien, of wat dan ook, doorleven, doorleven, doorleven. Het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan ulieden. Want indien de roepstemmen tot Sodom en Gomorra gekomen waren die tot u gekomen zijn, zij zouden zich hebben bekeerd. Maar gij, hoewel ernstige roepstemmen en lieflijker nodigingen aan de deur van uw hart gelegd zijn, gij hebt u niet bekeerd. Ontzaglijk. Alzo de volle verantwoording op ons mensen gelegd wordt. Ja, zegt iemand, maar dat is toch een ontzaglijke leer. Ja, inderdaad, dat hebben we vanavond ook telkens gezegd. Daar is toch geen evangelie in die leer? Nee, daar is geen evangelie in die leer. Lieve mensen, er is ook geen werkelijk evangelie. Als we doorleven, dan is er wel een roepstem. Dan is er wel een nodiging. Maar het echte evangelie krijgt geen plaats in ons hart. Dan alleen in de weg van de waarachtige bekering en van het geloof. Zo staat het toch in de Bijbel, heel eenvoudig. En daarom is het zo dringend nodig dat we voor deze dingen gewaarschuwd worden. Maar u hebt het hopelijk begrepen, deze leer is niet een leer die ons in de schriften geopenbaard wordt om mensen alleen maar neer te drukken. Ik weet, er kan over de verkiezing en de verwerping zo gesproken worden en zo gedacht worden dat het mensen dodelijk verlamt. En dat het mensen in een krampachtig, puur wettisch en zelfs goddeloos systeem brengt. Dat kan. Maar dat is de bedoeling van de schrift en van de God der verkiezing en der verwerping niet. En dat hebben onze Dordtse vaderen heel duidelijk ingezien. Ze zoeken, zoals de schrift dat doet, mensen te bewegen tot het geloof en tot de bekering. En we zullen het zien als de Heer het geeft, als we aan hoofdstuk 3-4 toekomen, dat wanneer God roept tot bekering, alle mensen zonder onderscheid die het woord horen, dat God die oproept tot bekering aan uw adres, mag ik het nou eens heel eenvoudig zeggen, eerlijk meent. God meent dat eerlijk. Allen die geroepen worden, zeggen de Dordtse leerregels, worden ernstig geroepen. En daar wordt een woord gebruikt, wat je ook zo zou kunnen vertalen, dan meent God het serieus. Dan zoekt hij uw bekering. Daarom is niemand ook te verontschuldigen. Echt niet. Als straks een mensenkind voor de troon staat en hij heeft het woord van vrije genade gehoord en is onbekeerd gebleven, dan zal hij niet durven zeggen. Want alle onschuld en verontschuldiging wordt hem ontnomen. Heer, ik was niet uitverkoren. Dan zal hij moeten zeggen, Heere, u bent rechtvaardig. Want God meent het wanneer mensen tot bekering geroepen worden. Allen die geroepen worden, worden serieus, staat er in het Latijn. Serio, geroepen. Ja, maar zegt u, als mensen nou met die verwerping vastlopen. Wel, daar wordt aandacht geschonken in artikel 16. En dan gaat het over twee soorten mensen. Laat ik dat maar heel kort zeggen vanavond. Ik hoop het nog uit te werken een volgende keer. Dan gaat het allereerst over mensen die ernstig zijn, maar onbekeerd. Maar die ernstig de middelen willen gebruiken en zoeken en naar uitzien dat de Heere ook hen genadig zou zijn. En in het tweede gedeelte gaat het over mensen in wie een beginsel van de genade van God verheerlijkt is. Maar die zo ver op de weg van de bekering en van het geloof nog niet gekomen zijn als ze zelf zo graag zouden wensen. Dus eerst gaat het over mensen die nog buiten het koninkrijk van God staan. Maar werkzaam zijn, als ik die oude uitdrukking mag gebruiken, met de middelen van de genade, met het woord van God. En wat wordt dan gezegd? Die het levend geloof in Christus, het zeker vertrouwen van het hart, de vrede in het geweten, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus, in zich niet krachtig gevoelen en toch de middelen gebruiken door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden wanneer zij van de verwerping horen gewagen, nog zichzelf onder de verworpenen rekenen. Hoort u het? Wanneer u zegt, ja, van die dingen die Gods kinderen mogen kennen, dat levend geloof in Christus, dat vertrouwen van het hart, die roem in God, in het onfeilbare woord, wat ze zelf uit zijn mond gehoord hebben. Dominee, dat ken ik niet. En dan vrees ik dat ik een verworpene ben. Wat zeggen de leerregels? Als u, terwijl u dat allemaal mist, en toch de middelen zoekt te gebruiken, trouw in de kerk komt, het woord van de Heere onderzoekt, een teer gebedsleven mag kennen, al durft u al die dingen niets te maken. En al weet u dat er meer is en ook meer gekend moet worden, dan moet u bij het horen van de leer van de verwerping niet ontmoedigd worden. En uzelf direct onder de verworpene rekenen, zo dat u zegt, en dus hoef ik niet meer te bidden, en dus hoef ik niet meer te zoeken, en dus hoef ik niet meer mij onder de prediking te zetten, en dus hoef ik niet meer het woord van God te onderzoeken en dingen te lezen die door goede schrijvers aan geestelijk onderwijs aan ons worden voorgehouden. Nee, dan wordt hier gezegd, dan moeten we juist in het waarnemen van de middelen van de prediking en van het gebed vlijtig voortgaan. Naar de tijd van overvloediger genade vurig verlangen en die met eerbiedigheid en ootmoed verwachten. Nou, daar moet u zo in gedachten maar eens een streep onder zetten. En het zou niets geen kwaad kunnen als je een stukje van die zin zomaar eens op een stukje papier schreef en dat in je Bijbeltje lag als bladwijzer en iedere dag maar eens een moment naar kijkt. Deze dingen, daar wordt helder, Bijbels, geestelijk onderwijs gegeven aan mensen zoals er zijn onder ons, die zichzelf niets durven toe te eigenen. En die toch eerlijk zoeken en uitzien naar die genade. Wat wordt gewezen? Dat het waarnemen van de middelen ijverig voortgaan. En dan niet tegen jezelf zeggen, ja, maar het zoeken van de dingen van de Heere, dat is ook allemaal nog maar vlees hoor. En het onderzoek van de Bijbel, dat kan ook nog wettig zijn. Ja, alles kan wettig zijn. Maar vlijtig in het onderzoek van de dingen van de Heere voortgaan. Want dat is toch de weg die de Heere zelf in zijn woord wijst. Er staat nergens in de Bijbel dat de Heere met een beroep op zijn eeuwig welbehagen zegt, en u hoeft een verworpene, hoeft niet de Bijbel meer te lezen. Staat nergens in de Bijbel. En u hoeft een verworpene, die hoeft ook niet meer naar de kerk te gaan. Of die kan met één dienst wel toe. Staat nergens in de Bijbel. Staat wel in de Bijbel, laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Houd voortdurend aan in het gebed. Zoekt uw leven onbesmet te bewaren in deze wereld. Dat staat er allemaal in. En daarvan zegt het woord om daarin vlijtig voort te gaan. En na de tijd, en ik vind dat zo'n prachtige uitdrukking. Na de tijd van overvloediger genade, vurig te verlangen. Daarin vindt u twee dingen. Allereerst iets van grote bescheidenheid. En dat is in onze onbescheiden dagen van grote betekenis. Bescheidenheid. Heren, als u het mij niet zou geven, als het zo zou blijven, dan heb ik niets te zeggen. Een ootmoedig buigen. Dat de Heere soeverein is. En dat hij de tijden van overvloediger en minder genade ten diepste ook zelf bepaalt. Maar tegelijkertijd vindt u er ook in een vurig verlangen naar die tijd van overvloediger genade. En naar de tijd van meer indrukken en blijken van de ontfermingen van God. En dan moet u dat ene nog maar niet vergeten. Dat de Heere juist wanneer wij hem nederig te voet vallen, eerlijk en oprecht. En ook als alles tegen is en alles donker is, toch al is het maar met ons verstand blijven kloppen, Heere, ontferm u mijner. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Blijf op hem wachten, want hij zal gewisselijk komen. Waar mensen werkelijk met al hun nood in de schuld voor God komen en de hemelen blijven gesloten. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal komen, hij heeft het zelf beloofd. Of om het anders te zeggen, nog bekender voor sommigen van u. Gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. O, dat is onverdiend. Soeverein. Maar wel naar zijn eigen woord. En dan is het slot van dit lange en diepe artikel. Waar zoveel over te zeggen zou zijn. Dit, dat nu ook nog een andere groep mensen wordt aangespoord. Hoort u wel dat in de belijdenisgeschriften de gemeente allemaal niet over een kam geschoren wordt. Dat er rekening gehouden wordt met allerlei soorten van mensen. En met allerlei soorten van mensen, ook binnen de oprechte gelovigen. Vandaar dat goede prediking altijd onderscheidelijk is. En al dat oppervlakkige gepraat van vandaag, waarin alles over één kam geschoren wordt, dat is geen prediking naar schrift en belijdenis, maar dat terzijde. Hier wordt zo ook gezegd over mensen die voor de leer van de verwerping verschrikt worden, terwijl ze ernstig begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost worden en nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zover nog niet kunnen komen als zij wel wilden. Vooral die laatste zin maakt duidelijk dat het hier gaat over mensen die op de weg des geloofs en der godzaligheid zijn. Ze zijn er alleen nog niet zo ver op als ze zelf zouden willen. En het verlangen in hun hart is om meer van de Heere te kennen, om die bekering dat die hartgrondiger en dieper door mag werken, dat ze de Heere oprecht mogen behagen. En, ja, dat is een kenmerk van alle geestelijk leven, ook van dat echte bekommerde leven, als ik dat zo eens mag noemen. Om van het lichaam des doods verlost te worden, dat is van de inklevende zonde, waarmee we God zo bedroeven en vertoornen verlost te worden. En zover als ze wilden komen, zijn ze nog niet. Maar ze verlangen ernaar. Om nu op die weg verder geleid te worden. O zij, zo zeggen onze Dordtse vaderen, mogen zich ook niet laten ontmoedigen door de leer van de verwerping. Want de Heere heeft gezegd dat hij het allerkleinste beginsel van de genade, de rokende vlaswiek, dat hij die niet uit zal blussen. En het gekrookte riet, het riet wat gebarsten is, wat gekraakt is, dat zal hij niet verbreken. Dat wil zeggen dat de Heere arme kinderen van hem, die zo graag verder geleid zouden worden, en die misschien zo klagen dat ze nog zo weinig van Christus kennen, en nog zo weinig van het vaderhart van God zien, die klagen dat ze nog zo weinig vastigheid vinden, dit weet ik, dat hij mijn ziel lief heeft. Dat ze niet moeten denken dat het nu allemaal een verloren zaak is. O, daar kun je wel eens iets van zien wanneer je staat op jezelf. Dan zeg je, Heer, als het van mij moet komen, inderdaad, dan kan er nooit wat van terechtkomen. Maar de leer van de verwerping mag u niet zo verootmoedigen dat u zegt, het is alles verloren. Want de Heere zal de rokende vlaswiek niet uitblussen. En het gekrookte riet niet verbreken. Betekent dat dat zulke mensen nooit eens door het donker heen zullen? O, zeker, want ze moeten heel vaak nog het een en ander afleren. En dat gaat soms door donker heen. Maar de Heere verbreekt ze niet. Als zijn werk in het leven gestalte gekregen heeft, al is het nog zo'n klein beginsel, dan zal de Heere het volenden. Eeuwig waar. Waarom? Omdat het zijn eigen woord is. En omdat Christus het verlorene zoekt. En omdat Christus het verloren schaap uit de struiken loshaalt. En omdat Christus de verloren zoon welkom heet. En omdat Christus de verbrokenen niet veracht. En het rokende vlaswiek niet zal verbreken. Zo lezen we het in het Matthäus-evangelie. En daarom, Godvruchte schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. We kunnen het ook zo zeggen. Dat de Heere zijn welbehagen betoont aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen, zijn hulp verbeiden. En door zijn hand zich laten leiden. Die hoe het ook moog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. O Salem, roem de Heere der Heren, wil uw God, o Sion, eren. Amen.
Thank you.
dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst. We zeggen u naam eerbiedig dank voor alles wat u gaf. Ondanks de warmte hebt u toch uw woord willen geven en al is het in alle eenvoud gebracht. We mogen daarom toch ook eerbiedig vragen of u het wilt zegenen. Heren, laat het een prikkel en een nagel mogen zijn om u de Heren te zoeken. En wil u geven dat wij het ook mee mogen nemen deze week in. Help ons en sterk ons bij alle dingen die gebeuren moeten. Wil u hen die rust mogen nemen, rust geven. En die werken moeten, kracht en sterkte geven. En bewaar ons in deze tijd van vakantie heel in het bijzonder bij uw woord. Bewaar. Niet in onze eigen gemeente zullen voorgaan. Dragen we de gemeente, de kerkenraad. Dragen we ook de gastpredikanten aan u de Heren op. Wil u zondag in de leesdienst en als onze broeder Van der Ham voorgaat, 's middags in het midden zijn en ook de zondagen die daarop volgen, bij de broeders Westerink en Den Butter, uw zegen en uw genade schenken. En geef dat we elkaar te uwer tijd rondom uw woord weer mogen ontmoeten. Wil u niemand van ons wegnemen, ons alle voor uw rekening nemen. Heren, we smeken het niet om iets van ons, maar alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 34, het 9e vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed, in tegenheid en smart. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.